Na de verkondiging zingen we gezang 293, wat de toekomst brengen mogen, de versen 1, 2 en 4. En voor de verkondiging zullen de twee gelezen teksten, zowel die van Zefanja als voor Openbaring, centraal staan. Het thema wat ik daaraan gekoppeld heb voor de verkondiging is: wat komt, dat komt. Geliefde gemeente. De periode van in verwachting zijn is over het algemeen genomen een hele vreugdevolle tijd. Het is een periode waarin mensen blij uitkijken naar wat hen staat te wachten. En iets verwachten, dat maakt mensen actief. Je gaat van alles organiseren voor dat wat komt. Sinterklaas, verjaardagsfeestjes of voor wie er komt. Of het nu je eerste kindje is, of de tweede, of misschien de derde of de vierde. Er verandert iets. En die veranderingen vinden meestal het duidelijkste plaats in huis. Soms is er een kleine verhuizing voor nodig. En de verandering die in mensen plaatsvindt, geestelijk zoals lichamelijk, is zeker in het begin niet zo duidelijk te zien, maar des te meer aanwezig. En vaak merk je aan iemands gelaatsuitdrukking dat er iets is. Kijk maar naar vrouwen die in blijde verwachting zijn. Kijk in hun ogen en ze stralen iets apart, iets ondefinieerbaars uit. En zo'n uitstraling die zie je ook bij mensen die verliefd zijn. Het is niet met woorden weer te geven. Liefde maakt namelijk alles anders. Ja, je zou kunnen zeggen, je wordt er als het ware wat menselijker van. Het komt wat dichterbij. Ik zal dit keer Johan niet naar voren halen door te zeggen dat hij verliefd is. En anders, als hij niet verliefd is, is het uit. Maar dan is hij wel vanzelf weer verliefd. En zo gaan Johan en ik al een jaar of 10 met elkaar om. Maar wij houden ook heel veel van elkaar, Johan. Fijn dat je er weer bent. En ik ben de tekst nu al kwijt, Johan. Je doet het weer lekker. Ach ja, liefde. Daar was ik gebleven. Daar word je menselijk van. Goed, mensen met een geloofsovertuiging leven ook vanuit een bepaalde verwachting. En zie daarom het woord verwachten als een sleutelwoord in ons bestaan. Het is de schakel tussen heden en toekomst, tussen nu en straks. Ieder mens leeft met of vanuit de verwachting. Men leeft naar de toekomst toe. Men verheugt zich daarop. Wil je niets meer van het leven verwachten, die zou je een beklagenswaardig mens kunnen noemen. Moet je je voorstellen. Je verwacht niets meer van wat er morgen of de dagen daarna kunnen plaatsvinden. Niet meer dromen over wat je staat te wachten. Dat is toch een ramp. Een ramp voor de gezonde slaap. Mensen hebben hun dromen. Mensen hebben hun verwachtingen. En ik denk dat daar niets verkeerd aan is. Durf je dromen te dromen. En we kunnen elkaar juist helpen om die verwachtingen te laten uitkomen. En dat moeten we vooral doen ten aanzien van onze kinderen. Zij verwachten wat van het leven. Zij verwachten wat van ons. En eeuwenlang hebben mensen elkaar op de been geholpen en gehouden, omdat hun hoop gebaseerd is op de toekomst. En die gedachtegang kom je tegen in de Bijbel. Het is juist de taak van de profeten geweest ten aanzien van de toekomst om mensen een hart onder de riem te steken. En daarom hebben ze altijd maar weer de mensen opgeroepen tot bezinning. Wat doe je? En waarom doe je het? Het zou toch mooi zijn geweest als de oudste van dienst hier had gevraagd, zo vanaf het midden, dat hij had gezegd: fijn dat jullie er zijn, fijn dat ik er ook ben. Maar wat doen jullie hier? Waarom ben je hier gekomen? En dan mag u niks zeggen, want dat doet u al jaren niet. Want dat is de gereformeerde traditie. Stel dat u wel wat had gezegd, dan had de oudste en de rest van de raad het heel erg druk gehad als ze niet op vakantie zouden zijn. Wat doe je? En waarom doe je het? Als mensen een andere kant op gaan, verkeerd handelen in de ogen van de Heer, dan grijpt hij in. Niet voor niets hebben de profeten steeds maar weer opgeroepen tot bekering. Ga terug naar de basis. Of om een pas op de plaats te maken. En de profeet Zefanja, bij wie we indringende woorden lezen, zeker in de eerste hoofdstukken, nou dan gaat hij heel heftig tekeer. Lees het maar. En die woorden zijn niet mals. Hij gaat heftig tekeer tegen hebzucht. Dat kennen wij niet. Hij gaat heftig tekeer tegen arrogantie. Kennen wij niet. Hij gaat heftig tekeer tegen vreemde culturen en cultussen die heersen onder het volk. Nou, dat kennen wij ook niet. Maar hij leert ons ook om te gaan leven vanuit het geloof dat gebaseerd is op hoop. Kennen we dat maar. En als je met intense aandacht zijn heilsprofetie leest, dan word je geconfronteerd met een onverwoestbaar geloof in God die met de mens meegaat. Zefanja kondigt de dag des Heren aan en roept op tot gejuich en vreugde. Het gelezen gedeelte zou je het beste kunnen betitelen als een liefdeslied. Dat het beeld oproept van een jongen en een meisje die zwijgend bij elkaar zitten. En ze hebben alleen maar oog voor elkaar en alles wat er om hen heen gebeurt, ze letten niet op. En ja, ze zijn verliefd, dus innig verstrengeld. En het ene moment, ja, dan heerst er een diepe stilte waarin ze elkaar gelukkig aankijken. En dan het volgende moment, dan klinkt daar die verruchte uitroep. Wat hou ik van je, wat heb je toch een prachtige roze blouse aan met witte boordjes. Wat ben je toch fantastisch, ik hou van je, je bent geweldig. Jij bent er voor mij, wauw, dat is complete liefde. Het vuur dat brandt aan de binnenkant, stil zijn, elkaar in de ogen aankijken. Kneepje, handje, knuffeltje, kusje. Dat slaat er aan de buitenkant met felle vlammen uit. Zo'n beeld roept Zefanja op van God. En je knippert even met je oog. Is dat God? Zo opgaan in vreugde om zijn volk. Een volk dat zegt, Heere God, ik weet het even niet. Heere God, nu even niet, heb ik geen tijd voor. Wij zijn bezig met arrogant zijn. Wij zijn bezig met onszelf, hebzucht. Wij zijn bezig met andere geloven, andere cultussen. En God houdt van zijn volk. Vreugdevol. Wij kennen God als een hoge, heilige, almachtige Heere met vier ezels. En Zefanja schetst ons het beeld van een genadig, liefdevolle God. Echter, deze uitbundige vreugde zijn wij van God niet gewend. Niet zo gewend. En toch hoort dat erbij. God laat zich in deze tekst heel diep in het hart kijken. Zwijgend in zijn liefde staat. Jubelend in zijn vreugde. Zefanja laat aan de ene kant harde woorden klinken over de dag des oordeels. Dag van razernij, dag van benauwdheid, dag van rampspoed, onheil, dag van duisternis, donkerheid, dag van dreigende donkere wolken, dag van hoorngeschal, krijgsgeschreeuw. Maar, zegt de profeet, jubel vrouwen Sion, zing van vreugde Israël, juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. En dan komt de reden voor de vreugde. De Heer heeft het vonnis over jou teniet gedaan, je vijand verdreven, de Heer. De koning van Israël, hij is in je midden. En je hebt geen kwaad meer te vrezen. Natuurlijk, het is terecht geweest dat God boos is op zijn volk als het afdwaalt in verleiding en kwaad. Maar het is voorbij. Door de crisis heen is alles weer goed. En nu bloeit die blijdschap op. Voor echte, diepe vreugde moet je bij God zijn. God maakt werkelijk alle dingen nieuw. En de vreugde van God, dat is niet zomaar een vlucht uit je trieste bestaan. Geen carnavalsmasker waarachter de leegte gaat. God maakt alles nieuw. Meer nog, God zelf is helemaal goed, gaaf, top. Waar God is, daar kan de vreugde nooit ver weg zijn. God is in je midden. En dan heb je alle bron van vreugde in huis. En God heeft er heel wat werk aan gehad om het zo ver te krijgen. Maar aan het einde van Gods werk ligt daar de vreugde, Gods eigen vreugde, Gods genieten van wat hij tot stand heeft gebracht. Herstel van de omgang met zijn volk. Het is weer net zoals met de schepping van de hemel en aarde. Maar let op, die vreugde van God, die is aanstekelijk. Het wordt een vreugde over en weer. Zo vind je dat terug in Zefanja 3. Als je blij bent met elkaar, dan ga je dat ook zeggen. Maar zien we dat eigenlijk wel zitten? Als God in ons midden is. En we begonnen de dienst met, we hebben een ontmoeting met God. Vragen we een zegen over, stil gebed. Dus als je die ontmoeting met God hebt nu, dan is God in je midden. En u bent hier naartoe gekomen. Vreugdevol. Blij. U ging in Polonaise naar de kerk. Handjes op de schouder en gaan. Nee. Nee, daar zijn wij gereformeerd voor. Met zo'n bakker zitten we. Nee, u niet. Dat is Rijsberg. We zongen een aantal liederen. vol vreugde, vol blijdschap. En we hadden het over jeugen. En u houdt de handjes op elkaar. Zit ik in een voetbalstadion, het wordt stil aan de overkant. Breng dank aan de eeuwige, opwekkingsliedje. Dan gaan we staan met toeters en bellen en een klomp op onze kop. En dan jeugen wij heel hard. En dan wordt het 2-2. Maar goed, de Engelsen hebben niet gewonnen. En we jeugen weer met elkaar. En we zijn weer blij. En volgend jaar het WK. En uiteraard halen wij de finale. En we zijn weer blij. En dan hebben we het over geloven. En dan hebben we het over de Heere God. En dan zitten we zo. Jubel, vrouwenziel. Nou, jubelen, dat is niet... Hij is de Heer. Dat gaat ietsje harder, denk ik. Maar zien wij dat wel zitten? Ja, kunt u zeggen, ja, maar wij zijn toch Nederlanders, joh. Dat doen we alleen maar met feesten en partijen. Is de kerk dan nog een feestje? Daar waar je een partijtje hebt. Zien we het wel zitten? Blij zijn met God. En je vreugde in Hem te vinden. Kijk, plezier. Heb je vaak in hele concrete dingen. Die je kunt zien. Die je kunt horen. Die je kunt proeven. Die je kunt aanraken. Mooi film. Muziekstuk waarin je gevoelens helemaal lekker worden meegesleept. Of een frisse wandeling langs het strand. Door het bos. En natuurlijk. Lekker eten en drinken. Daarin zit voor ons vaak het plezier. Dan is het toch lastig om die vreugde van je op God over te brengen. God kun je niet zien, God kun je niet horen, aanraken. Hoe kun je dan blij zijn met God, plezier hebben met God? Toch spreekt Hij tot ons. In allerlei dingen van het leven laat Hij merken dat Hij er is. We hebben immers zijn geest werkt in je hart. En elke dag weer groeit onze geloofsrelatie met de Heer. Als we over Hem lezen uit de Bijbel, als we tot Hem bidden. De hemel gaat open, er luistert iemand. En zo groeit het toch stukje, beetje bij beetje. Iets met die band, met die relatie. Je gaat toch steeds meer dan van God ontdekken. Hoe groot Hij is. Hoe goed Hij is. De schepper van alle dingen die jou lief heeft. Die zelfs met mijn kleine leventje zich wil bezighouden. En de Heilige God kan geen kwaad verdragen. Ondanks mijn fouten, ondanks mijn zonden mag ik toch bij Hem komen. En zo ga je dan toch steeds meer van God houden. En dan mag je toch delen in zijn vreugde via Christus. In Christus komt God zelf naar de wereld om zijn mensen te redden en te bevrijden. En de weg van Christus, ja, dat is de weg door het oordeel van God heen. Het vonnis over ons is teniet gedaan aan het kruis. Vanja doelt daarop als hij al zegt, in die tijd breng ik jullie terug en ik zal jullie verzamelen. En je zult met eer en je zult met roem overladen worden. Door alle volken op aarde met eigen ogen zul je zien hoe ik je lot ten goede keer, zegt de Heer. Nou, dat gebeurt daar toch aan het kruis. Het lot keert ten goede, het kwade wordt overwonnen. Het beeld dat Zefanja hier schetst, dat kom je het einde van de Bijbel ook tegen in Openbaring 21. Nieuwe Jeruzalem. En in die stad komt God zelf wonen. God met het lam. En die twee zijn niet meer los van elkaar te denken. God leren we kennen in Christus. En zo mogen we ook de vreugde over God ontdekken via Christus. De Heer van het leven, de Alfa en het Omega, het begin en het einde. En zowel Zefanja als Johannes benadrukken dat er een tijd komt waarin God onder ons is en bij ons woont. In beide tekstgedeelten, leg ze naast elkaar, is dat de kern van de boodschap. God troont in ons midden. Ja. Woonde God maar bij ons, denk ik wel eens. Dan zou je nu naar Hem toe kunnen gaan. Om zomaar iets te vragen. Of gewoon even met Hem te praten. Stel je voor, zeg. Dat God zijn tent zou opzetten. Vlak naast je huis. Bij je in de straat. Stel je voor, zeg. Mag van de Koster. Dat je de gordijntjes zo een beetje opzij zet. Het gaat erg moeilijk. Er mag raam gelap worden. Een beetje vies. En je kijkt. En je kijkt naar buiten. En je ziet daar een tent. God troont in het midden van zijn volk. En je ziet hem, als het ware, tent wordt opgezet, opgemaakt en de Heer komt en hij zal komen. Hoe vaak? Hoe vaak gebeurt het dat u nog naar buiten kijkt? Dat u de gordijntjes weghaalt of de Luxaflex thuis. En dat je denkt, komt u al? Of dat je naar boven kijkt. De wolken. Zal die komen? We leven in de eindtijd. Iedereen schreeuwt het, iedereen zegt het. Maar kijken wij nog naar buiten? Zetten we de gordijntjes opzij om te kijken, hij is er. Hij komt eraan. Vertelt u tegen uw buurman. Joh, nog even en hij is er. En ik wil zo graag dat jij meegaat en hem zult ontmoeten. Hij houdt ook van jou. Hij komt eraan. En hij zet zijn tent op vlak naast je huis. Wauw. Bij je in de straat. Wauw. Zefanja profeteert en ziet het voor zich. Johannes hoort het. En de mensen in de straat zien nu dat hier mensen zijn vol van vreugde en blijdschap. Kwam een mevrouw met een hondje voorbij. Wauw. Ze mag het horen. God komt uit de hemel. Er zal een nieuwe aarde. Nieuwe hemel zijn. Nieuwe Jeruzalem. Zo mooi als een bruid. Die verzeerd is voor haar bruidegom. Het leven wordt een feest. God zal wonen bij de mensen. Zijn tent, zijn tabernakel. Hij zet het vlak naast je deur. Niet te geloven. Stel je voor, zeg, God komt naast en bij je wonen. Ja, kun je zeggen, maar dan moeten we toch eerst nog wel even de boel opruimen. In ons levenshuis. Is God namelijk werkelijk welkom? Verlang je echt naar die hemel en die vernieuwde aarde? Of zitten die wortels te vast in deze wereld? Volgens mijn jongeren wel. Die vinden het prachtig, het geloof. Prachtig, de Heere God. Maar kom nou nog maar even niet, want ik heb nog zoveel te doen. Je kunt zo druk zijn. Zo gewend zijn aan dit leven, dat je vergeet af en toe eens naar buiten te kijken. Naar boven te kijken. En te hopen op dat wat komt. Want stel je voor, zeg, dat dit onze laatste ontmoeting is geweest. En de Heer na Studiosport om 8 uur komt en zegt, ga met me mee. En je gaat met me mee. Ja. Maar kan God nu al vandaag intrek bij ons nemen? Kijk, tegen vriendelijke bezoeker kun je zeggen, joh, welkom. Maar kijk niet naar de rommel. Maar kun je dat tegen God zeggen als hij binnenkomt om bij je te blijven? Overigens is dit woord uit Zefanja 3 en de woord uit Openbaring 21 niet bedoeld als een waarschuwing of een aansporing. Het is bedoeld als een vertroostende belofte voor alle die zich gelaten voelen in een tijd van dreigingen en vervolging. En we hebben allemaal onze rommel. We hebben allemaal onze littekens. We hebben allemaal ons verdriet en onze vragen en onze twijfels. Die kennen we, die hebben we. Maar straks komt er een tijd. Dan woont God bij ons. Hij zal de tranen van onze ogen afwissen. Hij ruimt de rommel op. De dood zal er niet meer zijn, nog rouw. Nog geklaag, nog pijn, nog verdriet. De woorden van Zefanja uit vers 18 en 19. Daar spreekt de profeet over vernedering, over verstrooiing, over verdrukking. Die woorden, voltooid verleden tijd. Het komt goed in wat ons staat te wachten. Vandaag kijken we over de schouders van Zefanja en Johannes mee. Met ogen van geloof. En dan mag je je mond voor open doen. Verbazing, blijdschap. Wat komt, dat komt. Want dan zullen we alles, ja alles, met de Heere kunnen bespreken wat in ons hart ligt. Alles wat in ons hart ligt, opgehoopt aan klachten, aan gedachten, aan vragen, het waarom en het waartoe. En hij zal bij je wonen. Die rommel kan ik niet opruimen. Nee, dat wordt voor ons opgeruimd door Christus zelf. En hij zal er voor je zijn, zoals hij nu voor je is. Zijn juk is niet zwaar. Zijn last is licht. Hij laat je delen. Is zijn vreugde voor jou. Dan mag je toch van harte oefenen. Om dat na te zeggen. Leven is voor mij Christus. Zonder hem kan ik niet. In hem heb ik alles wat ik nodig heb. Dat hield de profeet Zefanja het volk voor. Je denkt dat je het alleen kan. Het is niet zo. Ga terug naar je maker. Je schepper. Ga terug naar God. Je vader die zo van je houdt. Jezus zei het. De leerlingen daarna zeiden het. Bekeert u. Gelooft het evangelie, predikende woorden van de Heer Jezus. En hij liet het zien. Matthäus 28, de leerlingen twijfelen. Maar, zegt Jezus, ik ben met je, tot aan de voltooiing van deze wereld. Paulus, Petrus, ze zijn gegaan. Ze hebben het verteld.
God is met u. Zonder hem kan ik niet. In hem heb ik alles wat ik nodig heb. Door het lijden van Christus. Door zijn dood. Danken we het leven. Hij is de bron van alle vreugde. Zijn kracht houdt je op de been. Christus is alles voor mij. En waar mensen dat leren zeggen, daar begint het eeuwige leven. Hij is zelf het eeuwige leven, Christus. Door God aan ons gegeven. En als je in hem gelooft, dan is dat eeuwige leven er echt. Dan heb je van binnen toch een blijdschap die niet meer stuk kan. Door het geloof heb je de wereld overwonnen. En die pret kan niets of niemand meer bederven. Je mag delen in Gods vreugde. Je leven is bij Christus geborgen. Dat is het voornaamste. Je valt nooit uit zijn handen. Hij is de Alfa, hij is de Omega. Maar leg daarom in zijn handen ook al je verwachtingen. Al je droom in je leven. Zeg maar, Heere God, hier ben ik vandaag. En ik wil voor u op de knieën gaan. Ik wil voor u die keuze maken. En elke dag moet je die keuze maken. Hier ben ik. Ik leg in uw handen de toekomst van de wereld. De toekomst van mijn leven. En de Bijbel leert ons door de profetieën, door het evangelie. Er kan niets meer tussen komen. Tussen Christus en de zijne. Waarom niet? Omdat God in ons midden is. Met zijn geest werkt hij in ons hart door. En we mogen erop vertrouwen dat hij komt. En als hij komt, dan is het een feestje. Dan is het goed. Dan is het Psalm 25. Dan is daar de maaltijd. Met belege wijnen staat. Goede rijpe wijnen. Eten. Goed eten. En het is feest. Smeel ik, vrijgemaakt predikant, verwoorden het. In stil ontzag zijn wij voor u getreden. Wend dan uw oor naar onze gebeden. Waak met uw ogen, nacht en dag. U spreekt ons aan, u hebt de mens verkoren. Aan deze plaats doet u uw woorden horen. Hier bent u, hier woont uw naam. O, antwoord Heer, als wij tezamen bidden, daal neder uit uw hoogte in ons midden. In uw vergeving wonen wij. Laten wij met elkaar bidden. Trouwe Vader in de hemel. Als we lezen in de Bijbel over de hemel en de nieuwe aarde, dan mogen we daar ook om bidden. En dan willen we u ook vragen of u wilt komen om de tranen van onze ogen weg te nemen, af te wissen. En ons pijn, ons rouw en ons verdriet op u te nemen. En we verlangen er zo naar om te zien dat er gebouwd wordt aan uw tent hier op aarde. Dat het moment zal komen dat u intrede doet in uw woning. Dat u bij ons zal zijn. Dat we bij u mogen komen. En zo willen we ook als het ware, Vader, ons leven in uw handen leggen. Vraag of u met uw geest wilt werken in de gemeente hier. In Maassluis en Vlaardingen. De kerken eromheen. Dat ons land opgewekt mag worden door jubel en vreugde en blijdschap. En dat we door onze tranen heen mogen lachen, mogen genieten van het leven, omdat we weten dat u er bent. Vader, als kinderen van u, komen we met onze gebreken, vragen we u of u ons nabij wil zijn. En laat uw zegen daal op onze schouders. Heere Jezus, kom. Kom met spoed. Amen.